Ziet iedereen die urgentie?
Onvoldoende. Ik vind dat onvoldoende. De brigade optreden naar in een grootschalig conflict. Wat betekent dat? En wat betekent dat voor je logistieke lijnen? Dan moet er echt nog wel het nodige veranderen. Weten wij nog met hoeveel gewicht wij in Europa over bruggen kunnen rijden? En het antwoord is dat we dat niet meer weten. Als je kijkt, Amerika vult per jaar 1 miljoen documenten in voor grensoverschrijdingen. Dan kun je ongeveer voorstellen welke bureaucratie we in Europa hebben gecreëerd met elkaar om zeg maar grootschalig optreden mogelijk te maken.
Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario. Dit vraagt om een effectieve en schaalbare defensieorganisatie in een weerbare maatschappij. Maar hoe kom je nu tot een schaalbare krijgsmacht? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken? In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.
Annie en Danny aan tafel.
Ja. Dat is een mooie opening.
Mooie opening. Maar in volledige naam, ik zit hier met brigadegeneraal Henny Bouwman, sous-chef materiële gereedheid van de DAOG CDS. En vandaag gaan we het hebben, Henny, over de schaalbaarheid van militaire logistiek. In geval van een grootschalig conflict waar veel over gesproken wordt. En als ik zo vrij mag zijn, heb ik gisteren even, zoals waarschijnlijk iedere Nederlander en ook de mensen die het niet toegeven, gechat-GTP'd. Daar heb ik een prompt ingegeven, zoals ze dat noemen.
Ja.
Van vertel mij nou eens waarom logistiek in de geschiedenis zo belangrijk is geweest. Ik heb nog even, dat zei ik net tegen jou in het voorgesprek, heel eventjes het idee gehad binnen Defensie om de logistiek in te gaan. En toen heb ik een heel mooi boek gelezen. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ik weet niet of heel veel mensen dat weten, dat de logistiek zijn wortels heeft in militaire geschiedenis.
Klopt.
Oftewel logos. Maar ga hem even voorlezen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Okay.
En waar het mij om gaat, Henny, we hadden het er net al over, dat wij ons afvroegen of iedereen wel het belang van logistiek onderkent. En daarom dit stukje. Dus ik was blij dat jij dat ook zo erg ervoer. Ja. Komt-ie. Logistiek met zijn wortels in de militaire wereld heeft door de geschiedenis heen een essentiële rol gespeeld in het bepalen van het succes of falen van militaire operaties. Van Hannibal's epische tocht over de Alpen met olifanten om Rome aan te vallen, tot de efficiënte bevoorrading van geallieerde troepen via de Red Bull Express tijdens de Tweede Wereldoorlog. En van de cruciale luchtbrug die de Sovjets in stand hielden tijdens de belegering van Stalingrad, tot snelle uitgestrekte veroveringen van de Mongolen dankzij hun geavanceerde logistieke strategieën. En zelfs in de naoorlogse periode toonde het Marshallplan hoe logistiek kon worden ingezet voor herstel en wederopbouw. Deze voorbeelden onderstrepen het belang van logistiek niet alleen als militaire noodzaken, maar ook als cruciale factor in de uitkomsten van historische gebeurtenissen. Nu zit er iemand tegenover mij die is helemaal in de logistiek als je dit hoort. Henny, wat gebeurt er dan?
Nou, het zijn natuurlijk hele herkenbare beelden die je oproept. Het is voor mij een vanzelfsprekendheid dat als je een logistieke operatie opzet, is dat je met een logistieke bril ook echt naar die operatie kijkt.
Ja.
Als je dat niet doet, dan zul je zien dat je heel snel tegen je tekortkoming aan gaat lopen. Dus als je kijkt over het voortzettingsvermogen van een operatie, hangt in grote mate van logistiek en voorbereiding van logistiek af. Als je praat over voortzettingsvermogen binnen de logistiek, dan praat je over bevoorrading over zee, bevoorrading over lucht.
Ja.
Echt in de voorbereiding hoe je operatie ontwerpt, hoe je operatie voortzet. En dat is iets, daar moet je in een vroegtijdig stadium echt veel belang aan hechten. Anders ga je in de uitvoering van de operatie echt vastlopen.
Ja.
Wat ik een van de mooiste voorbeelden vind, is de oorlog in Irak. Waar de Amerikanen heel lang gewacht hebben om uiteindelijk achter Saddam Hussein aan te gaan. Amerikanen die hebben al heel snel in Irak een voet aan de grond gezet. Maar voordat ze uiteindelijk over de startlijn gingen, daar daar zat meer dan 6 maanden tussen.
Ja, ik ken het.
En heel veel mensen dachten toen dat dat vooral te maken had met het verzamelen van inlichtingen. Of dat dat te maken had met eenheden die moesten formeren, opleiden en trainen, moesten wennen aan klimatologische omstandigheden. Allemaal waar, maar de hoofdreden was logistiek.
Ja.
En dat staat ook heel netjes beschreven in het boek Moving Mountains, waarin hij ook beschrijft welke voorbereidingen de Amerikanen moesten treffen om uiteindelijk die startlijn open te gaan op het gebied van logistiek.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld ziet hoeveel logistieke bewegingen er nodig waren om uiteindelijk die startlijn over te kunnen gaan. Dat boek is voor mij het voorbeeld waarom logistiek belangrijk is in de voorbereiding.
Je ziet het nu ook, hè? In Oekraïne. Het valt en staat, zeker met de aanvoer van munitie, et cetera. Het valt en staat bij logistiek.
Ja, absoluut. Ik heb de eer om namens Nederland in het NATO Logistic Committee te zitten. Daar zitten tegenwoordig bij elke meeting zitten daar onze partners van Oekraïne zijn aanwezig, fysiek aanwezig in het Logistic Committee in Brussel.
Ja.
Delen met ons ook hun ervaring op het gebied van logistiek.
Ja.
En wat je ziet is dat wat zij gemerkt hebben in hun operatie is dat je dus zeg maar diepte moet aanbrengen in je logistieke operatie. Dus diverse echelons moet aanbrengen.
Ja.
En moet eigenlijk een maand, minimaal een maand vooruit moet denken om ervoor te zorgen dat je je logistieke op orde hebt en dat je eenheden kunt bevoorraden.
Ja.
En als je niet vooruit denkt, en dan heb je het echt over een maand, dan zul je merken dat je uiteindelijk te laat bent of dat je uiteindelijk tegen tekorten aangaat.
Klinkt zelfs als kort, vind ik, een maand vooruit denken.
Ja,
want je moet altijd uitgaan van onzekerheden.
Ja, ik ben het met je eens. Als je zegt van, als je kijkt naar bevoorrading over zee.
Ja.
Dan moet je zelfs verder vooruit denken.
Ja.
Ik heb ook als J4, hè, hoofdlogistiek, bij de NAVO gewerkt. Bij het Joint Force Command Brunson.
Mm-hmm.
En als je J4 op operationeel niveau bent, op het joint operationeel niveau, dan zie je dat zeg maar die diepte in die logistiek, is dat de absolute voorwaarde is om je logistieke voortzettingsvermogen te kunnen waarborgen. En daarmee ook het voortzettingsvermogen van de operatie te kunnen waarborgen.
Ja, ja.
En wat dat is Nicole, ook mijn drijfveer.
Wat Nicole ook aangaf, de vorige podcast voor de mensen, luister hem even, Nicole de Wolf, werkzaam bij Klas, ook bezig met logistiek. Zij gaf ook aan in de podcast, onze mensen zijn er wel klaar voor, maar ik ben, ze zei zelfs, ik lig er wakker van of het systeem de urgentie wel aan kan.
Ja,
onderschrijf jij dat?
Ja, absoluut. Ik werk natuurlijk heel nauw samen met Nicole. Zij houdt zich vooral bezig met de logistieke lijnen binnen de landmacht. Ik doe dat op het joint niveau bij de CDS. En we moeten zorgen dat we op elkaar aansluiten. Wat je dus daarin vooral ziet is, uiteindelijk moet het één keten worden. Dat is ook de reden waarom we bezig zijn om te vertalen naar zeg maar het brigadeoptreden naar in een grootschalig conflict. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor je logistieke lijnen?
Ja.
Dan moet er echt nog wel het nodige veranderen.
Ja.
Dus ik begrijp wel dat Nicole daar wakker van ligt.
Ja.
En dat doe ik ook wel.
Laten we gelijk even, want ik merk dat we al het interview ingegleden zijn en dat is ook hartstikke goed. Maar voor de mensen die jou niet kennen, en het is misschien wel handig om ook even te weten. Ik heb je net geïntroduceerd als brigadegeneraal, maar je bent veel meer dan dat, Henny. Met wie hebben we hier het genoegen en wat is jouw relatie met schaalbaarheid?
Nou, ik ben souschef materiële gereedheid bij de CDS. Ik hou me vooral bezig met joint logistiek. Ik doe dat nationaal, maar ik doe het ook internationaal. Ik ben de afgelopen jaren vooral bezig geweest met NAVO-logistiek en EU-logistiek, beide fronten. Ik doe het PESCO-project, Permanent Structured Cooperation, een EU-initiatief,
mm-hmm.
Military Mobility,
ja.
Waarin ik met 30 landen praat om Europa weer geschikt te maken voor grootschalig optreden.
Ja, het ging. Ik las er gisteren even over het slechten van allerlei regels om eigenlijk logistieke operatie efficiënter te maken. Ja. Heb ik dat zo even heel kort goed samengevat?
Ja, als ik zeg altijd, military mobility heeft twee kanten. De harde kant en de zachte kant. De harde kant gaat met name over infrastructuur. En de zachte kant gaat over permissions, toestemmingen.
Ja.
En als we praten over de harde kant, dan hebben we het over, weten wij nog met hoeveel gewicht wij in Europa over bruggen kunnen rijden?
Ja.
En dan heb ik het over weg, heb ik het over spoor. En het antwoord is dat we dat niet meer weten. We kunnen ons allemaal denk ik nog wel herinneren dat als we door Duitsland reden en we gingen op vakantie, is dat we allemaal van die mooie bordjes bij de bruggen zagen. En nu wisten we precies wat de capaciteit van een brug was.
Ja.
Dat hebben we in Europa niet meer. Dat zijn we kwijt. De Engelsen hebben in hun verplaatsingen naar Litouwen en naar de Baltische Staten, hebben die panzervoertuigen van een dieplader afgereden. En zijn één voor één over de brug gereden met de dieplader en de panzervoertuigen. Omdat ze uiteindelijk het niet aandurfden om bepaalde bruggen over te gaan met de panzervoertuigen op de dieplader. Omdat we niet meer weten wat zeg maar de capaciteit van die brug is.
Oei, jongen, daar komt. Oké, er wordt weer een extra dimensie even toegevoegd. Hè?
Ja, ja.
We hebben het over bewustwording, daar gaat deze podcast
absoluut
ook over. Hè?
Ja.
Nicole gaf het al aan. Stel dat we inderdaad 2500 kilometer naar het oosten toe moeten met een grote brigade. Zij pakte brandstof als een uitgangspunt. Hè?
Ja.
Maar nu
ja,
hoor ik ook dat er ook wellicht infrastructurele, dat is dus die harde kant die je aangeeft, Henny,
ja,
aanpassingen moeten plaatsvinden om dit allemaal mogelijk te maken.
Ja. Ja. Dus overigens allemaal wel lange termijn, hè? Want de brug, de capaciteit van de brug, et cetera, dat pas je allemaal niet zomaar aan. Maar het begint met bewustwording. En dat is misschien wel het belangrijkste.
Yeah.
Want door bewustwording gaan we er ook allemaal weer aandacht aan schenken. En dat is wat ik vooral aan het doen ben met 30 landen.
Yeah.
In dat PESCO-project Military Mobility.
En die zachte kant? Want dat was
ja, die zachte kant gaat met name over permissions. En dan hebben we het vooral over toestemmingen die landen elkaar geven binnen de EU, binnen de NAVO.
Yeah.
Om bijvoorbeeld met militair materieel grenzen te over mogen overschrijden. Daar begrijpen de Amerikanen niet zoveel van, hoor. Dat je daarvoor zoveel formulieren moet invullen en zoveel stempeltjes nodig hebt op die formulieren om uiteindelijk met militair materieel om daar een grens te mogen overschrijden.
Zijn zij zoveel efficiënter dan in Amerika?
Nou, of ze in Amerika zo efficiënt zijn, dat weet ik niet. Ook daar zie je best wel, hè, tussen staten zie je problemen. Alleen wat de Amerikanen niet begrijpen is dat zij zeggen van prima, wij komen met heel veel militaire troepen, steunen wij Europa om zeg maar de veiligheid in Europa te garanderen. En dan moeten wij zoveel papiertjes invullen.
Ja.
Als je kijkt, Amerika vult, de Amerikanen, UCOM bijvoorbeeld, 21st TEC, die vullen met elkaar per jaar 1 miljoen documenten in voor grensoverschrijdingen. En elk document heeft 4 stempeltjes nodig.
Ja.
Dan kun je ongeveer voorstellen welke bureaucratie we in Europa hebben gecreëerd met elkaar om zeg maar grootschalig optreden mogelijk te maken.
Ja,
dat moet veranderen. En dat is wat ik aan het doen ben met het PESCO-project Military Mobility.
Mooi project.
Overigens.
Belangrijk project. Heel belangrijk. Ja.
Laat ik het anders verwoorden. We hebben ongeveer 70 PESCO-projecten binnen de EU. En het PESCO-project Military Mobility is het enige project waar alle EU-landen zijn aangesloten. En ook het enige project waar niet EU-landen aan deelnemen. Canada, Noorwegen, Amerika en eigenlijk ook Engeland.
Ja.
En daarin zijn we uniek. Maar dat geeft wel aan dat iedereen ook wel ziet dat hier echt wat moet gaan gebeuren.
Is dat sinds de urgentie publiekelijk is uitgesproken of was dat al zo?
Dat was al zo. Want we zijn natuurlijk al langer met deze voorbereidingen bezig. Maar wat je wel ziet is dat door de crisis in Europa en de oorlog in Oekraïne, dat het belang wat landen eraan hechten is meer dan verdubbeld.
Ja.
Dat kan ik echt merken ook in zeg maar de urgentie die de deelnemende landen zeg maar op de mat leggen op het moment dat we met elkaar echt proberen oplossingen te vinden. En het gaat niet alleen over grensoverschrijdingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over douane-aangelegenheden. Het gaat over toestemming om het spoor te mogen gebruiken. Dus dat gaat eigenlijk veel breder. En military mobility is echt een heel complex onderwerp.
Ja.
Vorige week ben ik met de CDS bij ProRail geweest. En dan gaat het over prioriteit op het spoor. In Europese wetgeving en in Nederlandse wetgeving die daarvan afgeleid is, zie je dat er regels zijn over prioriteit op het spoor. En in goederenvervoer komt het woord militair optreden niet terug. Dan kun je ongeveer voorstellen dat op het moment dat wij grootschalig moeten gaan verplaatsen door Europa, ook in een pre-article 5, oftewel dat er zeg maar nog niet allerlei bepalingen van kracht zijn, dat wij gewoon geen prioriteit hebben op het spoor. En dat moeten we met z'n allen gaan veranderen.
Hoopvol?
Ja, absoluut. Absoluut. Zowel CDS als ik. Wij waren enorm verrast. Nee, niet helemaal verrast, maar toch wel heel blij door de urgentie die ook aan de kant van ProRail werd getoond. En ik denk dat dat ook, dan kom ik weer terug op die bewustwording, dat we met elkaar het belang moeten inzien van dat we hier echt dingen moeten gaan veranderen.
Ja.
En niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat het noodzaak is.
Ja. We zijn langzaam een beetje naar nationaal gegaan inmiddels. Ja. Hè? Ik heb ook dingen gelezen over een logistiek ecosysteem, operationele strategische samenwerking met logistieke bedrijven in Nederland. Nou, ProRail, is ProRail eigenlijk een logistiek bedrijf? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, hè? Mensenvervoer en goederenvervoer. Zo heb ik het nog nooit gezien, maar in wezen wel natuurlijk.
Nou ja, ProRail is de infrabeheerder, hè?
Ja, true.
Het goederenvervoer hebben wij als Nederland uitbesteed aan DB Cargo. Dus dat is eigenlijk een tweemanschap. Maar als het gaat om prioriteitsspoor, praat je dus met ProRail. Maar als het gaat om beschikbaarheid van wagons, praat je met bijvoorbeeld DB Cargo. Maar wat je ziet is dat ook die bedrijven zich echt bewust zijn, is dat die samenwerking met Defensie, dat die geïntensiveerd moet worden.
Ja.
En dat het is vooral iets waarbij we elkaar op dit moment heel erg goed vinden. We hebben vanuit het EU misschien wel gelezen, gehoord. We hebben inmiddels 50 miljoen subsidie vanuit de EU gekregen aan ProRail om zeg maar aanpassingen aan het spoor te doen. Om bijvoorbeeld die militaire mobiliteit in Nederland, om die te bevorderen.
Is dat relatief veel? Ik hoor soms wel eens bedragen en dan denk ik, ja, oké.
Okay. Ja, 50 miljoen is voor ons veel.
Kunnen we daar aanpassingen mee doen die er nodig zijn om de verplaatsing plaats te laten vinden?
Ja, we kunnen rangeerstations aanleggen.
Kijk.
We kunnen de lengte van perrons kunnen we verlengen. 740 meter, dat is de standaard. En dat zijn allemaal dingen die we in de jaren 60, 70 normaal vonden, die we door het oude area optreden natuurlijk losgelaten hebben, maar die we nu weer nodig hebben.
Ja, 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 ja.
En daarvoor moet je investeren. En dan is het goed dat ProRail dat ook samen met ons doet.
Nou, ik vind het echt allemaal rete interessant, dit Henny. Je doet heel veel. PESCO, Project Military Mobility. Je zegt lid van NATO Logistic Comité. Daarnaast heb ik dingen gelezen over een logistiek ecosysteem en het operationaliseren daarvan. Je doet veel. Het is niet zomaar een functie die jij bekleedt, als ik dat zo hoor.
We doen dat natuurlijk met heel veel mensen.
Ja.
En ik mag met mijn team mag ik daar leiding aan geven. Maar ik moet wel zeggen, de drive is vooral geboren toen ik bij JFC Brunson werkte als J4.
Ja.
Daarin was ik verantwoordelijk om het logistieke concept onder NAVO optreden vorm te geven en te operationaliseren. En dan vervolgens zie je, dan loop je tegen al die tekortkomingen aan.
Ja.
En dan vervolgens is je tour in Brunsum is voorbij. En dan kom je terug op nationaal gebied. En ik zelf vond het wel heel mooi dat je dan aan de andere kant, aan de nationale kant, juist dan die tekortkomingen die je zeg maar hebt ervaren in je functie in Brunsum,
mm-hmm,
dat je die dan vervolgens nationaal kan aanpakken. En dat is dan inderdaad het PESCO-project, maar ook het project logistiek ecosysteem.
Ja.
Ja.
Ik wilde eigenlijk gewoon even, we zijn al lekker bezig, maar over 4,5 jaar moeten we klaar zijn.
Ja.
Er werd gezegd 5 jaar, maar podcast met Nicole. Danny, je praat heel de tijd over 5 jaar, maar inmiddels zitten we op 4,5 jaar.
Ja, de tijd verstrijkt.
De tijd die verstrijkt gewoon, die staat niet stil. Hoe haalbaar is dat op logistiek gebied, Annie?
Ik denk dat we hele grote stappen op dit moment zetten. Die bewustwording die neemt echt met de dag toe. En je ziet dat De groep mensen die daar aan werken, die neemt eigenlijk met de dag toe. Als je dan vervolgens kijkt wat er allemaal moet gebeuren, dan zie je dat heel breed is, multidisciplinair en het vergt investeringen en het vergt tijd. Of je er over 5, over 4,5 jaar klaar voor bent, ik denk dat we hele grote stappen kunnen zetten. Maar dan moeten we nu wel de urgentie zien.
Ja.
En dan moeten we met elkaar ook keuzes maken die ertoe leiden dat we die grote stappen kunnen zetten.
Ziet iedereen die urgentie?
Onvoldoende. Ik vind dat onvoldoende.
Ja.
Het is natuurlijk altijd een belangafweging. Mm-hmm. We willen heel veel. Dat begrijp ik ook. Maar ik vind dat, zeker op het gebied van investeringen, dat we op het gebied van logistiek nog even wel wat stappen moeten zetten. En dat is ook de boodschap die ik dagelijks uitdraag.
Ja.
En ik hoop uiteindelijk dat dat natuurlijk tot succes leidt.
Ja.
Maar nogmaals, we zetten echt grote stappen.
Ja.
Maar we moeten het niet alleen vanuit onze eigen organisatie benaderen. Je moet het echt breed benaderen. Dat is ook mijn drijfveer voor wat betreft logistiek ecosysteem.
Ja. Is dat waar ook de uitspraak vandaan komt? Haalbaarheid als principe in plaats van wenselijkheid of mogelijkheid?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. En op het moment dat je alleen maar kijkt naar capaciteiten binnen Defensie. Je had het net over Nicole. En je gaf ook aan dat er toch wel mensen zijn die bedenkingen hebben om je afhankelijk te maken van civiele bedrijven. Want daar gaat die discussie vooral over. Is het voor mij niet de vraag of je dat zou moeten willen? In mijn optiek is het een must.
Ja.
Dat kun je nooit doen met alleen SEC militaire middelen. Daar moet je echt breder kijken. En daar moet je dus ook kijken naar ondersteuning door civiele bedrijven.
Ja, we zijn gedoken in het bezit versus beschikbaarheidsgebied, hè?
Ja.
Voor de mensen die deze terminologie misschien niet kennen. Bezit in de defensiecontext, dat betreft het fysiek in eigendom hebben van middelen en uitrusting. En beschikbaarheid focust op het waarborgen van toegang tot benodigde capaciteiten. Dat je kan schalen op het moment dat je bedrijven, en dat is op allerlei manieren natuurlijk mogelijk. Leasing, partnerschappen, servicecontracten. In mijn jaartje logistiek, performance-based contracten.
Ja.
Maar van die termen, daar hebben we het nu over.
Daar hebben we het zeker over.
Ja.
Ik noem het strategische samenwerking. Want in mijn optiek, performance-based contracten, dat gaat alweer over, toch heel snel over overeenkomsten tussen twee partijen waarbij we elkaar dan gaan kijken of we de verplichtingen wel nakomen.
Ja.
Dat
die ramregeltjes.
Is voor mij te beperkt. Absoluut te beperkt.
Hoe zie jij het voor je in de ideale wereld?
Ik zie het echt als strategische samenwerking met gemeenschappelijk belang. Ik praat met CEO's van grote logistieke ondernemingen in Nederland. En daarbij moet je er beide van overtuigd zijn dat er een noodzaak is om samen te werken om veiligheid in Europa te kunnen garanderen. En ik merk dat ook die bedrijven, die zien ook wat er gebeurt in Europa.
Ja.
En die hebben ook echt wel een drive om een bijdrage te leveren.
Ja, zij willen ook dat hun tent blijft bestaan.
Absoluut. Heel veel tegenstanders van een dergelijke samenwerking zeggen vaak dat die bedrijven alleen maar vanuit economisch perspectief naar de samenwerking met Defensie kijken. Ze hebben aandeelhouders en uiteindelijk moeten bij die bedrijven geld verdiend worden.
Ja.
Mooi woord noemen ze dat, waardemaximalisatie. Ik zie ook de drive bij die bedrijven om bij te dragen aan die veiligheid in Europa. En zij realiseren zich dat zij daar ook een onderdeel van zijn.
Ja. Ja.
Een van de mooie voorbeelden vind ik de grote baas van Verbrugge in Vlissingen, Martin Verbrugge. Ik heb daar meerdere malen mee gesproken. Wij werken ook samen om overslagcapaciteit in de haven van Vlissingen te garanderen.
Mm-hmm.
Maar je ziet gewoon als je met die man praat, dat hij een drive heeft om een bijdrage te leveren. Dat gaat niet over economisch perspectief.
Nee.
Dat gaat over het willen, echt willen bijdragen aan die stabiliteit in Europa. En hij ziet in dat overslagcapaciteit in haven, samenwerking met Amerikanen, dat belangrijk is.
Ja.
En daar wil hij een bijdrage aan leveren. En daar is hij zelfs wel bereid om ons gegarandeerde capaciteit te geven.
Ja.
En dan gaat hij echt voorbij aan het feit waar zou ik het meeste geld kunnen verdienen. En wellicht is dit dan niet in de samenwerking met Defensie. En toch kiest hij daarvoor. En dat vind ik mooi.
Heeft hij een militair verleden?
Nee, hij heeft geen militair verleden.
Okay.
Maar hij heeft wel het besef wat er op dit moment in Europa aan de gang is. En welke bijdrage hij dat
heeft. Visie. En visie.
En visie, absoluut.
Ja, absoluut.
Absoluut. Ja.
Ja, want je wil gewoon uiteindelijk, ik zei het net al. Ik ben zelf ook ondernemer naast mijn werk binnen Defensie. En je wil je ten draaiende houden. En als het inderdaad zo is dat wij niet de afschrikking kunnen bieden. En het over 5 jaar inderdaad een artikel 5 scenario betreft. Dan kan het zomaar zijn dat je tent niet meer bestaat. Of dat in het ergste geval. Ja,
absoluut.
Daar zullen we maar geen woorden aan geven. Maar dus die urgentie die is onwijs belangrijk. Je zegt nu in de havens. Wat zijn nog meer voorbeelden van bedrijven waar jij mee praat. Die heel belangrijk zijn in zo'n situatie. Nou, zo'n artikel 5.
Havens is. we hebben een nationaal plan Military Mobility in Nederland. Hè, want ik gaf aan, ik ben chairman van het PESCO-project Military Mobility. Maar we zijn ook deelnemer als Nederland. Hè. Dus de nationale invulling daarvan ligt ook bij mij. En dat gaat dan over capaciteit in havens. Mm-hmm. Het gaat over transportcapaciteit. Het gaat over opslagcapaciteit. En het gaat over facilitaire dienstverlening. Nou, op het moment dat wij onze brigades richting het oosten sturen. En Nicole gaat met haar BNT-commando die brigades ondersteunen. Dat betekent dat onze militaire logistieke capaciteit zit niet meer in Nederland. Maar de logistieke operatie in Nederland moet dan wel ondersteund worden.
Ja.
En als je dat dus dan kan doen met samenwerking met civiele bedrijven. Bijvoorbeeld als je praat over een rest overnight capaciteit in Nederland.
Ja.
Amerikaanse troepen die door Nederland reizen. Maar die wel logistiek ondersteund moeten worden. Dan denk ik dat het goed is dat wij de voorbereidingen getroffen hebben als Nederland.
Ja.
Om samen met logistieke bedrijven die ondersteuning mogelijk te maken. En dat is logistieke ecosysteem in de praktijk.
Ja. Project Military Mobility, als we daar even induiken, het slechte van, hè, de zachte kant van ik noem het even onnodige regelgeving in tijden van crisis. Welke successen zijn er al geboekt en daarna, wat staat er ons nog te doen?
Ja, dat is een hele goede vraag, want die vraag krijg ik natuurlijk dagelijks. Ik ben 4 jaar bezig met het PESCO-project Military Mobility en dan vragen de mensen mij van, wat heeft het opgeleverd? En we moeten ons realiseren dat als je met 30 bedrijven, of herstel 30 landen praat.
Ja.
Dan is dat niet iets waarbij je dan ook in de eerste 2 maanden direct grote successen boekt. We hebben ook met die landen eerst een gemeenschappelijk kader moeten scheppen. Waar gaan we onze aandacht op richten? Wat zijn de belangrijke onderwerpen? Dus daar hebben we echt een aanloop voor nodig gehad. We hebben overeenkomsten met landen kunnen sluiten. Waarin we bijvoorbeeld afspraak maken over cross-border movement permission. Dus zeg maar de voorwaarden waaronder je met militair materieel grens kunt overschrijden. En die landen hebben al die documenten ondertekend. En in die documenten staat eigenlijk hoe we het op een eenvoudige manier kunnen doen.
Yeah.
Maar dan begint die pas. Want het is goed dat landen dus zeg maar zo'n document ondertekenen. Maar zo'n document moet ook nationaal geïmplementeerd worden.
Yeah.
En dat is eigenlijk de fase waar we nu in zitten. We hebben op land, en dan heb ik het over weg en spoor. We hebben het over lucht. We hebben het over water. Dan die documenten die zijn in place. Landen ondertekenen nu die overeenkomsten. Maar nu moeten ze geïmplementeerd worden.
Ja.
En dan zie je, dan komt een andere dimensie om de hoek. En dat is nationale regelgeving. En dan zie je dus dat, wij noemen dat een whole of government approach. Dat kun je niet alleen met defensie doen, met defensievertegenwoordigers. Dat moet je met alle ministeries doen.
Ja.
Want wat je ziet is dat zeg maar de dingen die je wilt veranderen, de bevoegdheid om die dingen te veranderen, om die permissions en die toestemmingen te veranderen, om die bureaucratie ook nationaal om te buigen. En dan moet je met andere ministeries gaan praten.
Ja.
Want daar liggen vaak die bevoegdheden.
Ja.
En dat zie je in alle landen terugkomen. En in het ene land gaat dat wat makkelijker als in het andere land.
Yes.
In Nederland zijn de lijntjes over het algemeen kort. Maar ook wij moeten werken aan samenwerking met andere ministeries om dingen mogelijk te maken. Een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld is, vind ik, Finland. Finland zit eigenlijk met elk ministerie standaard elke maand om tafel om te werken aan het implementeren van hun eigen nationaal plan Military Mobility. Ik vind dat echt een voorbeeld.
Ja, zij hanteren de Whole of Society approach. Hè? Dus bij hen is de urgentie natuurlijk, sense of urgency veel
hoger. Vele kilometers natuurlijk aan de grens met Rusland. Volgens mij 1300 kilometer of zo. Maar zij zien dus dagelijks ook de urgentie. En die hebben dus, zeg maar, die whole of government, whole of society approach absoluut geïmplementeerd.
Ja.
En ik denk dat dat echt een belangrijke basis voor succes is.
Ja.
En Noorwegen is ook zo'n land die dat met een total defense concept echt geïncorporeerd hebben. En daar zie je dan ook de meeste successen ontstaan. En de center of gravity is echt die whole of society, die whole of government approach.
Luister vooral ook naar Annelies van der Vark. Ik weet niet of je de podcast gehoord hebt, maar die gaat volledig over de whole of society approach. Dus dat is 2 podcasts geleden. Ontzettend interessant. Zij doet een promotieonderzoek.
Dat heb ik niet gehoord. Ga ik doen. Ja?
Maar in tijden van bijvoorbeeld COVID hadden zij echt opslagplaatsen, zei zij in die podcast. Met weet ik hoeveel mondkapjes. En zij waren gewoon veel beter voorbereid op crisis.
Ja.
Door hun benadering.
Ja.
Dus dat vond ik wel heel...
Ik denk terecht wat je zegt. De benadering. Hè? Dus de bewustwording dat je, zeg maar, als ministeries bij elkaar, als een gemeenschappelijk doel, om echt resultaten moet bereiken.
Ja.
En dat geldt ook voor military mobility.
Ja. Ik wil toch even terug naar de successen.
Ja.
Welke successen zijn er tot op heden geboekt en welke uitdagingen sta je voor?
Ja. Successen bijvoorbeeld zijn echt cross-border movement permission over land. Daar hebben we echt successen nu geboekt. Daar hebben we regels hebben we vereenvoudigd. We hebben gezorgd dat we met elkaar dezelfde procedures gaan hanteren. Uniformering binnen Europa is heel erg belangrijk. Moet je voorstellen dat je als Amerikaanse troepen door Europa gaat verplaatsen. En je moet in ieder land verschillende documenten gebruiken. Met verschillende informatie die je aan moet leveren. Dan zie je natuurlijk de boom het bos niet meer. En daar hebben we echt afspraken over gemaakt. Eerlijk gezegd, implementeren is nog stap 2. Ja. Maar ik vind het feit dat we met elkaar daar afspraken over gemaakt hebben, vind ik al een hele belangrijke stap.
Ja.
Nu moeten we ze gaan afdwingen. Als ik kijk naar douane aangelegenheden. We hebben nu binnen Europa hebben we 1 formulier voor alle landen. Zo zeggen, formulier, is dat nou zo belangrijk? Ja, formulier en de procedure die erachter zit, die hebben we ook geuniformeerd. Dus dat zijn een aantal voorbeelden van successen. Maar zo niet voldoende.
Nee.
Dus military mobility moeten we echt nog wel een poosje doortrekken.
Ja.
We maken afspraken met EU-instituties. Bijvoorbeeld DG Move, die verantwoordelijk is voor het wegennet en spoor en wetgeving daarvoor Europees. Ook daar praten we heel nadrukkelijk over military mobility. Sterker nog, die EU-instituties zitten in mijn PESCO-project Military Mobility. Ja. Zitten dus ook daadwerkelijk aan. En met die instituties kun je dus ook zorgen dat toekomstige wetgeving wordt aangepast.
Ja.
We hadden het net over prioritering op het spoor. Met DG Move praten we over hoe kunnen we ervoor zorgen dat die prioriteit op het spoor, dat die dus zeg maar hoger op de ladder komt.
Ja.
Met DG Tax praten we over douane aangelegenheden. Hoe kunnen we nu voor zorgen dat we het voor het verplaatsen van militair materieel, dat we in het kader van douane aangelegenheden echt een aantal uitzonderingen gaan bepalen.
Ja.
En dat zijn misschien nog niet kant-en-klare successen. Maar ik zie wel is dat de voorbereidingen en ook de concepten liggen al wel klaar.
Ja.
En ik denk dat dat de fase ook een beetje is waar we op dit moment ons in bevinden. We hebben geanalyseerd waar zitten nu de grote hiccups. Waar moeten we onze aandacht op richten? Daar liggen nu de samenwerking is er. En de concepten liggen er.
Ja.
Nu moeten we zorgen zorgen dat we doorpakken.
Ja.
Binnen de 4,5 jaar hadden we afgesproken.
Precies. Ik wil ook zo even een klein stukje op die prioritering ingaan. Hoe ga je nou? Wat zijn het nu ook de kritieke succesfactoren? Maar ik wil nog heel even blijven bij de successen en ook dingen die beter kunnen. We hadden het al over een stuk bewustwording. Hè, dat iets is waar je af en toe wel zorgen om maakt. In het kader van het logistiek ecosysteem. En het concretiseren daarvan. We hadden het er in het voorgesprek, maar net gaf je het ook al even aan, Henny, dat de bedrijven er wel in geloven, maar de collega's nog niet altijd.
Ja. Ja.
Hoe komt dat?
Ik denk dat je vooral gezamenlijk het gesprek aan moet gaan. Want dat gaat ook vooral over de beelden. Ik moet zeggen, daar hebben we echt enorme stappen gezet. Ik ben 3 jaar geleden begonnen met het logistieke ecosysteem. Die samenwerking met civiele bedrijven. We hebben toen een verkenning gedaan. Die verkenning ging met 10 grote bedrijven. DHL, Jan de Rijk, Van der Vlist. Dus echt grote ondernemingen in Nederland, logistiek. Bedrijven die echt ook de drive hadden om en hebben om dat logistieke ecosysteem en die strategische samenwerking op te richten. Maar wat je zag binnen de defensieorganisatie, men zag dat natuurlijk in het begin toch als een bedreiging.
Ja.
Want dan gaat ons werk wordt straks uitgevoerd door een civiel bedrijf.
Ja.
Maar dat is ons werk. Maar daar moet je met elkaar over praten. Dat dus absoluut niet het geval is.
Ja.
Want het is niet dat zij het werk gaan doen van de BNT-eenheden. De bevoorrading en transporteenheden. Nee, zij zijn een aanvulling op het werk. Wat de BNT-eenheden doen.
Ja.
De BNT-eenheden, de bevoorrading en transporteenheden opereren in het brigadevak, in het divisievak. Maar de bevoorrading vanuit de homebase naar het divisievak, brigadevak,
ja.
die laat je dan vervolgens civiel doen. Dus het is niet, om het maar even broodhoofd te noemen. Nee, het is een aanvulling, een versterking van je hele logistieke keten.
Ja.
En dat is dus die bewustwording. Daar moet je met mensen over praten om uiteindelijk ook bij hun het inzicht te creëren. En vanuit het inzicht de medewerking.
Ja.
Want dat zijn eigenlijk de dingen die allemaal met elkaar in verband staan. En als je dat plaatje, dat grote plaatje, als je dat niet, nog niet gezien hebt of nog niet gehoord hebt of dat het onduidelijk is, hebben mensen natuurlijk, en dat is menselijk gedrag, hebben natuurlijk toch de neiging om te zeggen, ja prima, ik weet niet precies wat dat betekent nou voor mij. En dan loop je al heel snel de mogelijkheid is dat mensen weerstand gaan tonen. En dat vind ik heel logisch.
Ja.
Daarom moet je met elkaar dat inzicht creëren.
Ja. Ja, is dat, ik denk dat we gewoon controle willen houden over het bekende. Hè?
Ja, absoluut.
Het onbekende is altijd spannend. Hè?
Ja, en beredeneren vanuit het heden en niet kijken naar de toekomst.
Wat wil je hen meegeven die hiernaar luisteren en die denken, ja, dat kun je mooi zeggen. Maar ik werk al 15 jaar bij deze logistieke eenheid, ik zeg maar wel binnen Defensie. En ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik wil niet dat er iets verandert.
Ja. Ja, maar kijk vooral naar de toekomst en naar de noodzaak. En ik denk ook dat er voor hun eigenlijk nog niet eens zo heel erg veel gaat veranderen. Maar kijk wel naar het functioneren van het hele logistieke systeem, van die hele logistieke keten.
Ja.
En dan ben je misschien als BNT-eenheid, ben je misschien wel afhankelijk van die logistieke bedrijven. Die eenheden zijn natuurlijk ook afhankelijk van zeg maar opvoer vanuit Nederland. Die ritten kunnen zij niet zelf doen, want hebben ze de capaciteit niet voor. Je moet het als een geheel systeem zien. Hè? Want een logistiek systeem is echt een keten.
Ja.
En die begint bij onze depots in Nederland. En uiteindelijk die spulletjes die daar in die depot liggen, munitie,
ja.
Reservedelen, et cetera, die zullen uiteindelijk wel richting het oosten moeten gaan om die keten om die goed te laten functioneren.
Ja,
en dat moet je dan samen doen. Overigens, dat betekent ook, dat moet je niet doen in tijden, alleen in crisistijden. Maar dat betekent dus ook, tijdens oefeningen moet je dat beoefenen.
Ja.
Want als het in tijd van crisis moet functioneren, dan moet je daar nu mee beginnen. Dus eigenlijk die 4,5 jaar van die call, wat mij betreft is die nog iets korter. Ik wil dus het logistiek ecosysteem echt in 2025, moet die IOC zijn. Dan moet die er eigenlijk al staan.
Ja, IOC.
Initial Operation Capable. Oftewel, hij moet er dus dan zijn.
Je tijd bij de NAVO heeft jou veel jargon bijgebracht.
Ja, absoluut. Hè?
Voor mij onbekend.
Ja, maar dan moet hij er dus zijn.
Ja,
zodat we het kunnen beoefenen. Zodat het moment dat we het over 4,5 jaar nodig hebben, ja, dat functioneert.
We hebben haast.
Absoluut.
En daarom wil ik naar de kritische succesfactoren om de doelen te bereiken met betrekking tot schaalbaarheid. En toen ik me voorbereidde, dacht ik, dit is veel. Hoe prioriteer je dit en zou je in prioriteit die kritische succesfactoren kunnen benoemen?
Ja. Ja, nou, eentje hebben we natuurlijk al genoemd, hè, die is de bewustwording. Ja. Dat is voor mij echt een van de allerbelangrijkste. Die bewustwording moet er eigenlijk voor zorgen dat mensen de schouders eronder gaan steken. Dus dat is voor mij echt een belangrijke. Van daaruit samenwerking.
Mm-hmm.
We kunnen dit echt niet alleen. Dus we moeten echt de samenwerking zoeken, zowel binnen Defensie als buiten Defensie. Gemeenschappelijk belang creëren. En vanuit dat gemeenschappelijk belang uiteindelijk naar de oplossingen toe werken.
Ja.
Dat is voor mij eigenlijk het grote plaatje waar ik ook veel aandacht en effort in steek. Om met mensen te praten. Dus communicatie over het onderwerp is belangrijk. Daarom was ik ook heel blij met deze uitnodiging.
Yes.
En dat zijn misschien wel de belangrijkste elementen uiteindelijk om succesvol te kunnen worden.
Ja. Ja.
Als je daar ook aandacht aan schenkt en je zet daar echt de schouders onder, ben ik ook van overtuigd dat we succesvol kunnen zijn en zullen zijn.
Ik wil naar het einde toe. Is er een vraag die ik jou had moeten stellen toen jij hier onderweg naartoe was, die ik jou niet gesteld heb? Of hebben we alles besproken, Henny?
Nou, we hebben veel besproken. Nee, ik denk dat we de grote lijn echt te pakken hebben.
Mooi.
Ik hoop dat dit een bijdrage is geweest om misschien nog iets te kunnen versnellen.
Dat weet ik wel zeker. Henny, dankjewel voor jouw komst hier in de studio in Breda.
Dankjewel.
Thanks.